Sven Augustijnen zit ook mee aan tafel bij ons. Een documentaire gemaakt, of eigenlijk een kunstwerk. Hè. Het is een documentaire waar ook een tentoonstelling aan vastzit. Over de moord op Lumumba. Ik dacht dat alles daarover gezegd en geschreven was. En toch bent u er nog in geslaagd om een nieuwe invalshoek te vinden. In de persoon van, hoe heet hij, het hoofdpersonage?
Jacques Brassin de la Bussière.
Voilà. Wie is dat precies?
Dat is een persoon, ondertussen 81 jaar. Op het moment dat we filmden 80, heeft hij zijn 80ste verjaardag met een groot feest gevierd. Die scène is er op het laatste uitgevallen. Dus dat krijgen jullie niet te zien in de film die ik gerealiseerd heb. Maar hij was iemand die eigenlijk de decolonisatie van dichtbij meegemaakt heeft. Hij was secretaris-generaal van de Ronde Tafel in januari, februari 1960, die de onafhankelijkheid voorbereidde.
Er zijn een hoop zwarte intellectuelen uit Congo naar hier, naar Brussel gekomen, om met de Belgen te kijken van, kunnen we onafhankelijkheid organiseren? Hoe moet dat dan, onder welke voorwaarden?
Ja, dat moeten we waarschijnlijk al nuanceren, want er waren nauwelijks 12 of 15 universitairen die dan ook in Belgische universiteiten afgestudeerd waren. Dus eigenlijk die snelle onafhankelijkheid is al een vreemd gegeven. Hij was dan ook aanwezig 30 juni 1960. Hij stond op de foto die ook in de tentoonstelling te zien is, naast generaal Janssens, de befaamde generaal die zei avant l'indépendance, égal après l'indépendance, dat hij verklaarde aan zijn troepen, waarop dan les émeutes zijn uitgebroken in de La Force Publique in Congo. En vanaf dat moment is eigenlijk Congo in een internationale crisis geraakt. En nadien, als de diplomatieke relaties verbroken werden door Patrice Lumumba, die de eerste democratische eerste minister was van Congo en ook van geheel Afrika. Nadat hij de diplomatieke relaties had verbroken met België, is Brassin op eigen houtje eigenlijk naar Katanga gegaan. Katanga was de kopermijnprovincie waar dat l'Union Minière gevestigd was. Die had zich afgescheiden nauwelijks 11 dagen na de onafhankelijkheid.
Ja, met steun van de Belgen ook en van Union Minière was daar dus een onafhankelijke provincie ontstaan.
Ja.
Waar uiteindelijk Lumumba, als hij dan gearresteerd is, door Mobutu naartoe is gebracht en daar vermoord door mensen van de Katangese regering. En dan is de vraag, hoe groot was de betrokkenheid van België daarbij?
Ja, er is een... Dus wat we nog moeten zeggen over Jacques Brassin is dat hij 30 jaar onderzoek gedaan heeft, een persoonlijke enquête eigenlijk, over de moord op Lumumba, die hij met grootste onderscheiding en met de felicitaties van de jury in 1991, denk ik, aan de ULB voorgelegd heeft.
Er is hij gedoctoreerd. Als oude man heeft hij 30 jaar onderzoek gedaan naar die moord op Lumumba.
Ja. En hij heeft eigenlijk, omdat hij hij heeft dus eigenlijk heel de Congolese crisis meegemaakt tot het einde van de secessie van Katanga. Dan is hij als vertrouweling van Tshombe, die de president was van Katanga, teruggekomen als deze eerste minister was van Congo. Hij heeft de herverovering van Stanleyville meegemaakt. Dus 24 november.
Dat was de hoofdstad van de...
Nee, dat was de La Province Orientale. Waar dat de rebellen eigenlijk meer dan de helft van Congo hadden veroverd in 1964. En dat was eigenlijk een soort van keerpunt dat de Lumumbistische troepen of de gezinden, dat die eigenlijk
definitief verslagen zijn. Ja.
En nadien, hij was eigenlijk geen... Dus hij viel niet in de gratie van Mobutu, want hij was een Tshombist.
Ja, ja, ja.
En hij is dan naar België gegaan, dus chef de kabinet geweest van eigenlijk heel veel liberale Franstalige ministers. En onder andere was hij chef de kabinet, de de La Défense, de Donia op het moment in de jaren, eind jaren 80.
Ja, dus waardoor echt, dat, echt iemand uit het Belgische establishment, zeg maar. Ja, ja. En het Congolese establishment in der tijd ook, koloniaal. Ja. Nu, u zei het net, hij is adviseur geweest van Tshombe, van de president van het afgescheiden Katanga. Op dat moment, nu blijkt uit uw documentaire dat hij nog altijd goed bevriend is met onder andere de dochter van Tshombe. Die komt het graf van Tshombe, die hier in België begraven is, ondertussen ook bezoeken. Volgens mij, voor zover
inderdaad.
Was Tshombe aanwezig bij de moord, bij het vermoorden van...
Volgens de getuigenissen die Jacques Brassin opgetekend heeft, want hij heeft gedurende al die jaren, heeft hij eigenlijk al die mensen die hij kende in Katanga, heeft hij terug opgezocht. En nadat die op pensioen waren, zijn die beginnen praten. En heeft hij eigenlijk de verdienste gehad om een enorme getuigen, of een enorm document van de getuigenissen op te tekenen.
Mm-hmm. Maar dus onder andere, aan het graf van Tshombe praat hij dan met die dochter. Die zegt, mijn vader was er absoluut niet bij. Zelf zegt hij een uur later in de documentaire, en hier stond Tshombe en hier stond Lumumba en toen hebben ze hem vermoord.
Ja, inderdaad.
U gelooft eerder die laatste versie van hemzelf dan...
Ja, het gaat eigenlijk... Het is natuurlijk niet... Ik heb niet het werk van de parlementaire commissie opnieuw willen doen. Of ik heb dat ook niet hoeven doen, natuurlijk. Omdat mijn intenties waren anders. Het gaat... De parlementaire commissie had echt een opdracht om de Belgische betrokkenheid te onderzoeken. En
dat is inderdaad in 2001 door het parlement onderzocht. Ja. Na het boek van Ludo de Witte over de moord op Lumumba. Die plots zei dat en de Belgische regering en het staatshoofd betrokken partij was. Is toen uitgezocht en de uitkomst van dat onderzoek is... Het kan vriezen, het kan dooien.
Nee, ze hebben daar een formule voor gevonden dat er een morele betrokkenheid was. Eigenlijk. En dat is een beetje het probleem van de smoking gun. En het andere element... Een van de experten die aanwezig was op het debat na de tweede vertoning van mijn film heeft dat uitgelegd en zegt van, kijk, de Belgen zijn mede verantwoordelijk voor de omstandigheden waardoor dat Lumumba vermoord is. En dat betekent ten eerste al, in de tijd in La Libre Belgique werd er op de voorpagina gezegd, pour le monde de Dieu, laten we die man effacer de la terre. Dus dat we hem gewoon moesten elimineren eigenlijk. En natuurlijk, nadien wordt er geïnterpreteerd, wat betekent een eliminatie? Is dat een politieke eliminatie? Is dat een fysieke eliminatie? Dus het gaat eigenlijk over het herbezoeken of die spoken van deze gruwelijke affaire. Want er is een enorme analogie eigenlijk met het verhaal van Paul Helman. Lumumba is vermoord, in stukken gehakt, in acide, helemaal opgelost. Dus er is eigenlijk niks meer over. Dus het is eigenlijk een soort van totale eliminatie, vernietiging eigenlijk. En eigenlijk, tot de jaren 90, tot op heden eigenlijk, wordt dat vaak als legitiem aanzien. We kunnen ook een vergelijking maken met het verhaal van Osama Bin Laden, dat de man onmiddellijk eigenlijk is geëxecuteerd en vernietigd, of dat het lichaam is zonder proces of dergelijke meer.
Ah ja, en niemand maakt daar misbaar over. Men denkt dat men begrijpt dat.
Wel,
eigenlijk?
Er is eigenlijk een verschuiving gebeurd vanaf het moment dat Brassin eigenlijk die thesis gemaakt heeft en dat die gedeconstrueerd geworden is door Ludo de Witte. Wat nauwelijks twee maanden de parlementaire commissie heeft in gang gezet. En dat is eigenlijk toch wel de minister van Buitenlandse Zaken en eerste minister Guy Verhofstadt hebben hun excuses aan het Congolese volk en meer bepaald aan de familieleden, de nabestaanden van Lumumba, Mpolo en Okito. Er zijn drie ministers vermoord geweest. Ze hebben hun verontschuldigingen aangeboden. Ja. En dat is eigenlijk toch wel een unicum, laten we zeggen, wat betreft de koloniale geschiedenis.
Want in
de familie heeft de Belgische regering daarvoor bedankt.
In dat trouwens verslag van die parlementaire commissie staat, is België rechtstreeks verantwoordelijk voor die moord? Nee, maar heeft men iets gedaan om ze te vermijden? Al helemaal niet. Wel in tegendeel, men heeft er bijna naartoe gewerkt. En zich ook nooit achteraf geëxcuseerd of dat veroordeeld. Want uiteindelijk is het een standrechtelijke executie.
Het is een gewone moord geweest.
Ja, niet meer en niet minder.
Dat is eigenlijk de interesse van de film voor mij. Eigenlijk het discours dat gebruikt wordt om de zaak te legitimeren. Niet enkel om het te legitimeren, maar gewoon het discours dat gebruikt wordt. Jacques Brassin spreekt over les prisonniers. L'exécution, dat betekent een executie. Dus dat er een soort van gewoonterecht wordt. Dat de Katangese regering een bijeengekomen is en geoordeeld hebben.
Dat
hij
goede
is schuldig,
reden was.
Hij is vermoord. Dus eigenlijk de en eigenlijk al die dat onderhuidse dat aanwezig is in het discours. En ook hoe dat Jacques Brassin dan in het particulier, maar toch ook nog een Belgen of een heleboel Belgen blijft achtervolgen, ja. 50 jaar nadien.
Je ziet een heer van stand die zich eigenlijk de hele film lang probeert te verantwoorden voor iets waarvan hij zegt dat hij zich niet moet verantwoorden, omdat hij er niet bij was en dan weer wel blijkt bij geweest te zijn.
Ja, het is een vorm van, men zou kunnen zeggen, het bezweren van de spoken of een uitdrijvingsproces van iets wat dan ook weer geappropriëerd wordt, want hij is ook een historicus of een... Het is een doctoraat geweest in politieke wetenschappen, waar dat hij heel fier op geweest is dat hij bepaalde dingen ontdekt heeft. Bijvoorbeeld in de executieplek, waar we dan ook in de film terug naar op zoek gegaan zijn. Dus dat is tegelijkertijd een vorm van appropriëring en een uitdrijvingsproces. Ja. En die film kan je eigenlijk beschrijven aan de vorm van die twee... worden.
Dat is wel mooi. Op het einde van de film inderdaad gaat u met hem terug naar Congo op zoek naar die plek waar Lumumba geëxecuteerd is. Dan zegt hij op een bepaald moment, hier was het, hier stond die boom. Dat blijkt dan niet te kloppen. Staat hij op een andere plek? Zegt hij, nee, hier was het. Waar was het nu eigenlijk? Hoe is dat precies gegaan, Ginder?
Ja, dat is... We hadden het er net voor de uitzending over. Dat wij hebben de zoektocht gedaan in... December 2009. Hij heeft die plek gevonden eigenlijk in juni, 18 juni 1988, om precies te zijn. Heeft dat gedocumenteerd. Er zijn trouwens ook... Die foto's zijn aanwezig in de tentoonstelling. En eigenlijk een jaar nadien heeft Ludo de Witte diezelfde zoektocht gedaan. Hij heeft dat beschreven in een artikel dat in de Standaard verschenen is, onder andere. En daar blijkt dan ook dat het nog een andere plek... Of hij besluit een andere plek gevonden te hebben. En het is eigenlijk symptomatisch voor het feit dat er een soort van hantise aanwezig is.
Zo voor
is een soort van achtervolging, of dat we achtervolgd worden door... door de moord op...
Ja, dat niemand het ook echt precies weet op dit moment van...
Ja, en dat men ook kan zeggen van ja, die plek is bespookt. Of die is... dus mijn interesse gaat, laat ons zeggen, is minder een informatieve documentaire, een enquête, maar eerder naar de subjectieve waarheden.
Ja, het gaat u niet zozeer om wat er precies gebeurd is, maar wel hoe die mensen die erbij betrokken waren, ermee omgaan.
Ja.
En dat op een of andere manier proberen uit te leggen of een plaats te geven. Ja. Of te vergoeilijken. Helemaal op het einde, die Brassin Labuissière staat dan in de koplampen van een pick-up truck. In het donker uit te leggen, in het hoge gras, van hier was het. En op het moment dat hij dat begint uit te leggen, zet u daar in uw documentaire muziek van Bach over. Loeihard, zodanig dat je nauwelijks kan verstaan wat hij zegt.
Ja, de passie van Johannes... Of de film begint er eigenlijk ook mee. Dus je wordt eigenlijk in heel de film uiteengerafeld met een aantal fragmenten.
Wat heeft hij daar gezegd dat wij niet mochten weten?
Nu, je kan het eigenlijk nog wel verstaan, maar het gaat er eigenlijk om dat hij zijn verhaal eigenlijk al verschillende keren gedaan heeft. En dat het eigenlijk om een steeds herhalen, een steeds wederkeren van dat spook is. Hè. In het Frans is spook le spectre, maar ook le revenant. Het spook dat steeds weerkeert, omdat je... Omdat dat nu de eigenschap is van het spook. Hè?
Ja.
Hè? Wat betreft de Shoah. Hè? Dat is ook een gegeven dat steeds zal terug blijven komen. Hè? Die verzoening of dat die pijn... De dag na het proces is die nog steeds even erg. Hè? Misschien gaat dat minder zijn voor u nabestaanden, maar toch, dat is iets wat steeds zal blijven verder.
Ja.
Steeds zal blijven terugkomen.
Dat heb je hier ook in Spectre, is de titel van de documentaire.
Ja.
Ja. Op een bepaald moment... Ja, nee, mijn vraag was dus, wat heeft hij daar gezegd? Waarom daar plots zo hard Bach over moest, waardoor we het niet mochten weten?
Ja, hij zegt eigenlijk wat hij daarvoor gezegd heeft. En dat hier de Catanese ministers waren. En Lumumba is tegen deze boom geëxecuteerd. Maar die boom, ja, die zien we niet in de film. We zijn in het donker en daar zijn daar veel bomen of geen bomen. En daar is ook een termietenheuvel die hij essentieel vindt. Waarnaast dat die boom stond, maar er zijn heel veel termietenheuvels.
Je wordt er niks wijzer
van. Dus het is eigenlijk, ja, we worden in het bos gestuurd.
Op een bepaald moment in uw documentaire gaat hij ook met zijn thesis, zijn doctoraat, wat hij aan de ULB dan gehaald heeft over de moord op Lumumba, gaat hij dat afgeven aan de weduwe van Lumumba in aanwezigheid van de zonen?
Ja, het is een zeer onwaarschijnlijke scène eigenlijk. Het is niet de thesis, het is eigenlijk het boek dat hij geschreven heeft, reeds in 1966.
Okay. Maar het verhaal, zijn visie daarop, waarin hij de Belgen eigenlijk buiten schot laat, gaat hij daar afgeven?
Ja. Met haast met de glimlach.
Ja, het is poeslief, hè. Het is een theekrantje, echt letterlijk. Bent u gebleven als hij weggegaan is nadien?
Om de reacties te filmen? Nee, eigenlijk de manier waarop ik gefilmd is een soort van procesmatig... Het is een proces eigenlijk. We leggen een traject af en ik film dat van in het begin tot het einde.
Maar ik heb het gevoel, wat ik zie is die familie die houdt zich koest. Poeslief neemt hij dat boek aan, zegt dank u wel, ja, en...
Men zou dat kunnen nuanceren natuurlijk. Allee, ja. Er zijn tekenen dat ze laten blijken van dat ze weten wie hij is en dergelijke meer. Maar het is inderdaad, het is zeer frappant hoe dat hij daar met een hoffelijkheid is ontvangen eigenlijk.
Ja, want ondertussen, vorig jaar, een week na de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid, hebben de zonen van Lumumba alsnog een proces aangespannen tegen een tiental Belgische betrokkenen die nog in leven zouden zijn. Is uw hoofdpersonage daarbij ook bij die beklaagde?
Dat moet je aan de... Nu, het proces is nog niet ingediend. Het zou worden ingediend, heb ik vernomen, de komende tijd. Maar dan moet u natuurlijk aan de rechter vragen of aan de advocaten die de klacht zullen indienen.
Het lijkt me iets dat jij ook volgt, hè, Mark?
Ik volg dat van dichtbij, want het intrigeert mij. En wat mij... Het is natuurlijk maar een detail, maar het is een mooie invalshoek. Zo iemand als Brassin, die heel duidelijk overal bij was en dan een wetenschappelijk onderzoek doet, een stuk naar zichzelf, achteraf. Dat is een beetje vreemd.
Dat heet belangenvermenging, hè?
Het is eigenlijk een vorm van belangenvermenging. Je zou kunnen zeggen, hij is natuurlijk de beste bron, want hij weet alles. Wat ik mij afvraag is... Want het is duidelijk dat de eindconclusie van Brassin, namelijk de Belgen liepen daar maar een beetje rond. Ik overdrijf nu een beetje, maar enfin, dat is ongeveer zijn stelling. Terwijl je kan veronderstellen dat de Belgen een veel centrale rol hebben gespeeld dan hij wil toegeven. Weet hij dat of ligt hij zichzelf wat voor? En ik kan me dat psychologisch voorstellen, dat hij gewoon wegdrukt. Ja.
Heb je enig idee of hij aangeklaagd is ook, of aangeklaagd gaat
worden? Ik dacht van niet. Het gaat voornamelijk wie aangeklaagd zijn. De namen die ik me herinner zijn voornamelijk mensen van de militaire veiligheid, van een aantal ambassadeleden enzovoort. Er waren veel Belgen bij betrokken.
Ja, maar waarschijnlijk zal hij dan als expert terug mogen opdraven, zoals hij bij de parlementaire commissie heeft mogen.
Ja, in jouw expertise, want het is interessant ook vanuit jouw waarneming of jouw invalshoek, die spook neem achtervolgen, verdringt hij het ook door iets te ontkennen?
Wel,
is dat een vraag of een mededeling?
Ik vraag het, ja.
Dat is een beetje de vraag van de film natuurlijk.
Precies, ja. En jij als kunstenaar moet dat ook in het midden laten, vind ik. Of laten we het daar straks nog even verder over hebben. We gaan verder praten op het internet, radio1.be, Sven Agustijn. Ik zeg nog even voor de mensen die sowieso nu al naar de radio zitten te luisteren, Spectre, ze weten de film, de documentaire en de tentoonstelling is te zien. In Wiels, in het... Museum voor Hedendaagse Kunst heet dat. Hè. Goed, een dessertje, Koen, hebben we ondertussen. Het is een aardbeitaartje voor de mens met het meest straffe verhaal.
Nee, het is de eerste keer in de geschiedenis van Interne Keuken dat ik het een beetje ongepast vind om het meest straffe verhaal met een dessertje.
Gezien alles.
Gezien de strafheid en de aard van de verhalen die we hier horen.
Dus uit respect ga je het zelf opeten. Okay, dat lijkt mij een hele goede zaak. We praten zo meteen, zoals gezegd, verder. En anders is er ook nog de podcast. Voor dat alles kan u terecht op radio1.be. En anders luistert u en geniet u maar van Radio 1 de rest van de dag, te beginnen met Allee Alena.